Een van mijn lievelingsliedjes, dat is one of my favorite songs, very beautiful song, heel mooi lied. Goedemiddag allemaal, good afternoon to everybody. Ook een warm welkom voor Mark Busby, hij is een broeder uit Amerika. Hij is hier voor zijn werk, ergens in Kortrijk, en hij was hier voor het werk in het weekend. Hij werkt voor een grote firma, misschien na de samenkomst kunt je hem ook wat beter leren kennen. En hij is dus hiervoor samen met ons God te aanbidden. So Mark, I briefly introduced you to what you told me, that you work for a big company, that you are here, that you work in Kortrijk right now, and that you are travel a lot. And so after church, people can take opportunity to get to know you better. But Mark came here to worship with us, to worship God with us. So very welcome to Mark. Afgelopen week hebben wij een turnhout, een studie gehad over Matthäus 24. Last week we had een turnhout, a study about Matthew chapter 24. En ik denk wel dat de meesten van ons weten dat Matthäus 24 gaat, althans het eerste gedeelte voor vers 36, dat het gaat over de verwoesting van Jeruzalem waar Jezus over spreekt. I think most of us are familiar with this chapter, that up to verse 36, Jesus is speaking about the coming destruction of Jerusalem. He is prophesying about it. And vandaag wil ik eigenlijk in die gedachte verder gaan. Today I want to continue in this thought. Laten we de Bijbel eens openslaan in Matthäus hoofdstuk 21. Let us open our Bibles in Matthew chapter 21. En we zullen lezen vers 23. We will read verse 23. En toen Jezus de tempel was binnengegaan, naderden de overpriesters en de oudsten des volks hem, terwijl hij leerde en zij zeiden, krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Maar ik denk niet dat als wij dit zo lezen, dat de Joodse leiders, dat de mensen die hem deze vraag stelden, dat zij heel beleefd deze vraag aan hem stelden. Zij stelden deze vraag aan Jezus uit minachting. Zij keken neer op Jezus. Ze zeiden met andere woorden, Jezus, wie zijt gij? So, when we read these words, it is my understanding, it is my guess that the Jewish leaders who were asking these questions to Jesus, they were not very polite to him. They were looking down on Jesus. And with other words, they were saying to Jesus, Jesus, who are you? Who are you to do all these things? Afgelopen week was ik op Facebook met een jong manneke aan het communiceren die zich niet zo goed gedroeg. En ik vroeg hem heel beleefd dat hij zijn gedrag wat zou aanpassen. En wat zegt dat klein mannetje, ik denk dat hij een jaar of 10 is, wat zegt hij tegen mij, wie zijt gij? En dat zegt hij niet omdat hij respect heeft, dat zegt hij omdat hij mensen minacht. En ik denk dat diezelfde houding hier ook bij deze mensen aanwezig is. Last week I was, I had a conversation with one of the friends of my second son Nathan, and he was not behaving himself well on Facebook. And so I asked him politely that he should behave and watch out what he is saying and how he is saying it. And you know what he replied to me? Who are you? So, and he said that out of contempt to me. So he did not show respect. And I believe this is the same attitude the Jewish leaders showed Jesus. And Jesus gaat hen proberen duidelijk te maken hoe hun toestand is. And Jesus now is going to use some parables to try to teach them what their situation is, how their relationship towards God is. Dus Jezus gaat deze gelijkenissen spreken, hij gaat drie gelijkenissen spreken, om hen duidelijk te maken hoe hun relatie tegenover God is. En de eerste gelijkenis waar Jezus over spreekt, is een gelijkenis over een man die twee zonen had. And the first parable is the parable that we can read from verse 28. It is about a man who had two sons. En hij zegt tegen zijn eerste zoon, kind, ga werken in de wijngaard. En het eerste kind zegt, oké, maar hij gaat niet. Hij gaat naar zijn tweede zoon en hij zegt daar ook tegen, ga werken in de wijngaard. Maar wat zegt die tweede zoon? Ik wil het niet. Maar later krijgt die tweede zoon berouw en die gaat toch doen wat zijn vader gezegd heeft. So what we see in the first verses is that this man has two sons. He tells his first son, go and work in the vineyard today. And the first son says, yes, my father, my lord, but he didn't go. Then he says the same thing to his second son, and the second son says, I don't want to. But later the son thought about what he said to his father, and he regretted that he said it, and he went anyway to do what the father told him. And Jesus vraagt 31, vraagt dan, wie heeft de wil van de vader gedaan? Wie van die twee? En natuurlijk antwoorden de mensen hem, deze laatste heeft de wil van de vader gegaan. En Jezus zegt dan tot hen, voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk van God. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen, gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Het is de laatste. Jezus gebruikt die gelijkenis, een alledaags voorbeeld, iets wat uit het leven gegrepen is, waar mensen zich mee kunnen identificeren. Helemaal niet moeilijk om te begrijpen. En Jezus zegt dat verhaaltje niet om zomaar interessant te zijn en om een verhaaltje te vertellen, maar om mensen te doen inzien hoe hun geestelijke toestand is tegenover God. So Jesus tells this story and they understand this story. And this is the purpose of a parable. It's not just to tell an interesting story. It is to make people understand something. It is to make people understand how their relationship with God is. And so they understood, according to the story, that the last son was the one who did the will of the father. And so Jesus said, well, the fornicators, the tax collectors, they have believed the preacher of God. And they have repented. But you Jewish leaders, you Jewish people, you saw that and you did not do it. Dan gaat Jezus verder met een tweede gelijkenis. Then Jesus continues with a second parable. And he got us forward. Verse 33. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Verse 34. Toen hij de tijd van de vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. 35. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een derde. 36, hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Until verse 36. En Matthäus 23 hebben we afgelopen week ook gezien hoe Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb jullie willen vergaderen, als een hen haar kuikens onder de vleugels vergadert. God had het beste voor met het volk van Israël. Maar wat heeft het volk van Israël keer op keer op keer gedaan? De boodschappers van God, daar wilden zij niet naar horen. In Matthew 23, that is an introduction to the Matthew 24, where it speaks about the judgment on Jerusalem. We have seen that Jesus says, O Jerusalem, O Jerusalem, I have tried to collect you. And I'm not sure how the English goes there, but like a hen collects the young ones under its wings, that's how God loved the Israelites. That's how he wanted to take care of them. But what did the Israelites do from the beginning till the end? They did not appreciate God's messengers and they killed them. And deze parable zegt juist hetzelfde. This parable says the same thing. 37, vers 37, ten laatste, zond hij zijn zoon. Zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. 38, maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. 39, en zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. 40, Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem, 41, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Weten we nog als Nathan aan David die gelijkenis vertelt, hoe David reageerde? Dat David zei, die man, dat is een man des doods, en die verdient een zware straf. En dan zegt Nathan tegen hem, David, jij zijt die man. Wat doen deze Joden hier? Zij begrijpen deze gelijkenis. En zij bezien dat die pachters hebben niet goed gehandeld en die verdienen het om gestraft te worden. Maar met het uitspreken van die woorden, wat denk je dat zij doen? Zij veroordelen zichzelf daarin. Want zij zijn het die niet veel na dit Jezus zullen kruisigen. So we see that at last the son is sent. But the tenants, they say, oh, this is the heir. Let us kill him so we can inherit. And so they killed him. And when Jesus tells this parable, he asked them in verse 41, what should the owner do with these tenants? Well, they understand the parable. They understand the wickedness of the people who were given this land to work on this land. And they say, an evil death should these people die. Do we remember the story what Nathan told David? And when David heard this story, and when he understood that it was so wrong what that man did, that he said, oh, this is an evil man, and he deserves an evil punishment. Well, in saying that, David, he called a judgment upon himself. Now, what do you think what these people are doing when they say these people should die an evil death? Jesus is talking this parable about them. They are the ones who have mistreated God's messengers. They are the ones who are going to kill, not many days after this, the Son of the Most High God. 42. Jezus zeide tot hen, heb jij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden, van de Heere is dit geschied, en het is te wonderlijk in onze ogen. 43. Daarom ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Het volk van Israël, until verse 43, bracht geen vruchten voor, zoals een gelovig iemand vruchten behoort voor te brengen. The people of Israel did not produce the fruits that a believer in God should be producing in his or her life. En de Joden natuurlijk, die begrepen dat Jezus dat over hen aan het vertellen was, en ze wilden hem pakken en ze wilden hem doden, want ze waren niet blij met wat Jezus zei. So the Jews, they understood that he was saying these things about them, and so they wanted to catch him and they wanted to kill him. But as verse 46 said, they were afraid for the multitudes, for the other people. Vers 46 zien we, ze wilden dat wel doen, maar ze waren bang voor de scharen. En dan spreekt Jezus een laatste parabel om hen het punt duidelijk te maken. And then Jesus speaks the last parable to make them understand a point. Hoofdstuk 22, vers 1, chapter 22, verse 1. En Jezus antwoordde en sprak wederom een gelijkenis tot hen en zeide, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigde te roepen, doch zij wilden niet komen. Dus hier is een koning, until verse 3. Die gaat een bruiloft organiseren voor zijn zoon. En hij heeft mensen uitgenodigd. En wanneer het moment daar is gekomen, om die mensen die zijn uitgenodigd, om te zeggen van, hey, het eten is klaar, het feest is klaar, we kunnen beginnen met het feest. Hoe reageren deze mensen die uitgenodigd waren? Ze wilden niet komen. Het interesseerde hun niet. So what we see here in verse 2 and 3, there was a king, he had a son, and the king organizes a wedding feast, a big feast for the son's wedding. And so in verse 3, it says that the king sent out his slaves to those people who were invited to call them to the feast, when, of course, the feast was ready, dinner was ready, the food was ready, everything was ready, and they say, hey, all you who have been invited, come over that we can feast. But what does it say that they did? They did not want to come. They were not interested in coming, although they were invited. Vers 4, vers 4. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap, zeg tot de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, kom tot de bruiloft. Vers 5. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Vers 6. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doodden hen. 7. En de koning werd toornig. En hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Until verse 7. De koning had het beste van het beste klaargemaakt voor zijn gasten. The king prepared the best of the best for his guests. And he said, come over. En hij zei, kom naar de bruiloft. Maar hoe reageerden zij? Er staat, zij sloegen, vers 5, ze sloegen er geen acht op. Ze waren met andere dingen bezig. Want de koning, die uitnodiging, die interesseerde hen niet. De een vond het belangrijker om naar zijn akker te gaan. In plaats van de koning van een land probeerde dat in te beelden. Hebben we, als we ons nog herinneren, in onze studie van Daniel, hoe de koning op een gegeven moment een decreet had uitgeroepen en zei, iedereen moet komen naar het gouden beeld en iedereen moet dat gouden beeld komen aanbidden. Wie denk je dat daar allemaal naartoe zou moeten komen? Als de koning zei dat die moesten komen. Iedereen. Iedereen moest daar zijn, want de koning had het gezegd. En hier heb je mensen, onderdanen, die geen respect voor hun koning tonen. Totaal niet. So here we see that some of the people, as verse 5 says, they didn't even care. They didn't even notice. What does the English say in verse 5?
They paid no attention.
Yeah, they paid no attention to the invitation of the king. Now, in Daniel, we have been studying lately, and there we saw at one point when King Nebuchadnezzar, when he raised this great image, he invited all the people to come and worship this image. Who do you think showed up at that invitation? Well, everybody. Why? You know what the king would do if they didn't show up? They would not live a long life. And here these people, these servants, in this story, in this parable, they show no respect at all for the will of the king, for the invitation of the king, and they do not care. They thought that their work, their business, was more important than the invitation of the king. Er waren zelfs anderen, zoals Verstappen zegt, die de slaven, die de koning had uitgezonden om hen te roepen, die doden ze gewoon. Die wilden zelfs niks niet weten. Dat was een last voor hun. Dat die slaven hen kwamen uitnodigen. En hen kwamen zeggen, de bruiloft is gereed. Weg ermee uit hun leven. As verse 6 says, there were other subjects of the king. And they mistreated the slaves who were sent out to call them, to invite them to come to the wedding. They were not interested. And these slaves who came with the invitation, they were a burden for these people. They didn't want to listen to the slaves who came to invite them. And the koning, yeah, die het beste van het beste wou geven aan deze mensen, wordt kwaad. En hij verdelgt hen allemaal en heel die stad. And so the king who wanted to give the best of the best to these people, he became angry with his behavior. And he killed them. And he burned down their city. Vers 8. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de wegen en nodig alle die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen, vers 10, en verzamelden alle die zij aantroffen, zowel slechte als goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Until vers 10. De koning is daar op zijn bruiloftsfeest. Maar de gasten die waren uitgenodigd, die wilden niet komen. Die waren het niet waard om op die uitnodiging in te gaan. Met zo'n houding waren zij het niet waard. En wat zegt de koning? Die mensen waren eerst wel uitgenodigd, maar gaat jij nu naar de straten, naar de kruispunten, en gaat iedereen uitnodigen. Iedereen die wil komen is nu welkom. Niet alleen die genodigden, die zijn het niet meer waard. Maar iedereen die wil komen, mag nu naar mijn bruiloftsfeest komen. So the king is there at his wedding feast and there are no guests. So that is not a pretty sight. And so the king says, those who were initially invited, they were not worth it. They don't deserve the wedding feast. So the king sends out the slaves again and he says, go and invite everybody. Everybody who wants to come is welcome. And so the slaves go out and do that. And the wedding feast is full of people. The bruiloftzaal was full met mensen die aanlagen. Verse 11. Toen de koning binnentrad om hem die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen, of hoe zijt gij hier gekomen, zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13, toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten, en werp hem uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn aan het tandengeknaas. 14, want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Daar was iemand binnengeslopen op dat bruiloftsfeest en die had geen proper kleren aan. Die was niet juist gekleed voor dat feest. En de koning ziet hem en die zegt van, hoe zijt gij hier binnengekomen? Want als jij een uitnodiging had gekregen en jij hebt je daar ook gepast op gekleed, dan zou je niet zo opvallen. En deze man aan wie deze vraag wordt gesteld, die niet goed is gekleed, die verstomt. En wat zegt de koning tot zijn bediende? Deze man hoort hier niet thuis. Werp hem buiten. Werp hem in de buitenste duisternis, waar het geween zal zijn en het tandengeknars. So the king looks at all the people at the wedding feast, and he sees one person who is not dressed accordingly. Now, if he would have had the invitation, and if he would have listened to the invitation, and he would have dressed accordingly, he would not be a stranger among the many. But he was not dressed accordingly, and so the king asked him, how did you come here? Why are you not dressed accordingly? And this man did not know what to answer. And the king commands his slave to cast them out in the farthest darkness, where there will be tears, and what is it, gnashing of teeth, is that the English? I mean, what is the lesson from deze gelijkenis? What is the lesson that we need to learn from this story? God heeft Jezus in deze wereld gezonden. En het offer van Jezus is het beste van het beste wat God ons heeft willen en kunnen geven. God sent Jesus into this world. And Jesus is the best of the best that God has given us. There is nothing better than Jesus. De Joden, die hebben hem verworpen. Die hadden andere dingen te doen. Die vonden andere dingen belangrijker dan Jezus. The Jews, they had other things to do. They had other worries to think about, that they considered more important than Jesus, and they rejected him. Maar daardoor is het heil tot ons gekomen. But because of their rejection, salvation came to us, those who are not Jews, from birth. Maar niemand zal door God de hemel de toegang gekregen, of niemand zal de toegang krijgen tot de hemel, als hij niet het evangelie van Jezus heeft gehoord. Nobody will be given access to the kingdom of heaven, to eternal life, if he has not obeyed the gospel of Jesus Christ in the way that he has preached it. Zij die op een andere weg proberen binnen te geraken, zullen voor eeuwig verloren gaan. Those who want to enter the kingdom of heaven in a different way, they will be lost for eternally. En ik wil dat je daar eens heel even over nadenkt. Over het offer van Jezus. I want you to consider the sacrifice of Jesus. Stel je voor dat Michael zijn leven zou geven voor alle gevangenen in België. Now, imagine that Michael, our brother, that he would give his life for all the criminals in Belgium. And Michael weet niet, gaan die criminelen daar nu dankbaar voor zijn? Gaan die daar nu goed mee omgaan? Maar ik ga mijzelf opofferen. Ik ga hun straf op mij nemen, dat deze mensen vrijheid krijgen. So Michael is reasoning, I am going to sacrifice myself, not knowing if these criminals will appreciate the sacrifice, not knowing if they will show gratitude for the sacrifice that he gives for them. Now what do you think? Wat denk je dat er zou gebeuren? Wat zal Johanna gaan zeggen als alle criminelen in België, voor wie Michael gezegd heeft, ik heb de straf op mij genomen. Wat zal Johanna zeggen als zij haar man nimmer kan zien, haar man moet missen, en dat al die criminelen zeggen, och die Michael, wat mag dat voor even? Die had dat beter niet gedaan. What do you think that Johanna will say when all the criminals in Belgium will say, oh, this Michael, he's a fool. Why did he do that for us? He shouldn't have done that. But Johanna is missing her husband. He is not there anymore. Well, that's what God heeft gedaan. Hij heeft Jezus voor ons geofferd. This is what God has done for us. He sacrificed his son for us. En zij die daar niet waardig mee omgaan, die zullen hun loon krijgen. Those who do not deal with this accordingly, do not accept this invitation of God, they will get their reward. We hebben dat gezien in 70 na Christus. Jeruzalem is verwoest. In 70 AD, Jerusalem was destroyed. It was God's punishment because they did not appreciate the sacrifice of Jesus Christ. Maar wij waarderen wel het offer van Jezus. But we do appreciate the sacrifice of Jesus Christ. En daarom kunnen wij ook leren van deze gelijkenis. And therefore we can learn from these parables. Dat wij die zonen zijn, die misschien eerst gezegd hebben, God, ik wil niet luisteren, maar nu gaan we wel luisteren. That we are those sons who first said, God, I don't want to listen to you. But we have come to understand, yes God, I need to listen to you. Your will is good for me. En dat wij mogen leren dat het goed is en aangenaam is om te luisteren naar het woord van God. And that we have learned that it is good and that it is pleasing just to listen to the word of God. Dat die woorden zoet zijn als hoording. That these words are sweet as honey. Dat we mogen denken aan al het goede dat God ons elke dag weer opnieuw geeft. That we can think about all the good things that God gives us daily. En wat verwacht God van ons? En what does God expect from us? Dat wij vruchten opleveren. That we produce fruit. En niet dat wij tot God kunnen zeggen, God, tegen wat ik allemaal bereikt heb. Nee, vruchten die daar zijn gekomen omdat we dankbaar zijn. And not that we are going to be able to tell God, oh God, look what all I accomplished. I did this, I did that. No. That we show fruits that are the result of our gratitude towards God. Dus ik ben begonnen met de vraag, of met de vraag die Jezus gesteld werd. Jezus, wie zijt gij? I began this lesson with the question that these people said, Jesus, who are you? Wel, ze hebben hem leren kennen. Maar ook wij hebben hem leren kennen. Well, they got to know who Jesus was. But we also got to know who Jesus was. Amen. Amen.